Gemeente, de schriftlezing vindt u in Lucas 24 en daarvan de versen 1 tot en met 12. Het paasevangelie vanuit Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. En daar lezen we Gods heilig woord als volgt. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En er geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen, en ging weg zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst willen we samen stilstaan bij zondag 17 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 17, de zondag die gaat over de opstanding van Christus. En daar wordt in vraag 45 gevraagd: wat nut ons de opstanding van Christus? En het antwoord is: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Gemeente, het gaat vanuit deze zondag over het nut van de opstanding van Christus. En als we deze vraag en het antwoord goed lezen, dan zien we dat het antwoord ingedeeld is in drie stukjes. Hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking, tot onze heiligmaking en tot onze heerlijkmaking. Gemeente, in de afgelopen weken, toen we stilstonden bij de verschillende zondagen uit de catechismus, hebben we gehoord hoe zwaar de prijs geweest is die Christus in zijn vernedering heeft willen betalen voor de zaligheid van zijn kerk, van allen die in hem geloven. Vanavond leren we over het nut van zijn opstanding. En dat is de eerste trap van Christus, verhoging. Hij is niet in het graf gebleven, dat weten de kinderen wel. Op de derde dag is de Heere Jezus opgestaan. Maar het is opmerkelijk dat ons leerboek direct vraagt naar het nut van de opstanding en niet naar het feit. Volgens de moderne theologie is Christus niet letterlijk opgestaan. We moeten dit volgens hen zinnenbeeldig uitleggen. Die moderne theologen die zeggen Christus is opgestaan in de hoofden, in de gedachten van zijn discipelen. En in hun herinneringen leeft hij voort. Als we geliefden hebben verloren, dan kan de herinnering ineens weer levend worden aan hem of haar, wat hij zei, wat hij gedaan heeft. Nou zeggen die moderne theologen, zo moet je dat ook zien als het gaat over de opstanding van Christus. Want hoe kan dat nu? Dat hij is opgestaan. Ook de Jehovah-getuigen ontkennen de lichamelijke opstanding van Christus. Vraag het maar eens, als ze bij u aan de deur komen. Hoe denkt u daar eigenlijk over? En als het goed is, zo las ik in de blaadjes die ze uitdeden. Als het goed is, dan zullen ze zeggen dat hij niet lichamelijk is opgestaan. Ze zeggen dat hij is opgestaan in de geest. En dat zijn verschijning aan zijn discipelen net zoiets is als de verschijning van God aan Abraham. Hij is dus niet verschenen in een opstandingslichaam. Zijn gestorven lichaam is weggenomen, net zoals bij Mozes, zeggen de Jehovah-getuigen. Gemeente, het ontkennen van de lichamelijke opstanding van Christus is een grote dwaling. Want de opstanding van Christus is een feit, een heilsfeit. En daarmee staat of valt onze zaligheid. Als Christus niet werkelijk opgestaan zou zijn en niet werkelijk het lege graf achter zich had gelaten, ja, dan zou de dood oppermachtig zijn. Dan zou er geen verlossing mogelijk zijn. De opstanding van Christus wordt wel het centrale heilsfeit genoemd. In 1 Korinthe 15 kunnen we lezen dat de opstanding het hart van het evangelie is. Daar staat: indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof ijdel, leeg, te vergeefs. Zo zijn we nog in onze zonden en zijn ook die verloren die in Christus ontslapen zijn. Dan is het evangelie ijdel, dan is onze arbeid ijdel, dan is alles te vergeefs. Gemeente, als Christus niet waarlijk uit de doden is opgestaan, zoals we dat zingen, de Heere is waarlijk opgestaan, ja, dan zouden we beter naar huis kunnen gaan. Want dan had het geen zin om samen te komen, geen zin om te geloven, dan is er geen hoop en dan is er geen toekomst. Maar dan schrijft Paulus zo mooi in 1 Korinthe 15, maar nu, Christus is opgestaan. En hij is de eersteling geworden van degene die ontslapen is. En daarom is er hoop. Daarom is er toekomst voor een ieder die in Christus gelooft. De catechismus gaat dus niet in op het feit van de opstanding dat Christus waarlijk is opgestaan. Die opstanding, die moet geloofd worden. O zeker, we kunnen verschillende dingen noemen om aan te geven dat de Heere Jezus waarlijk is opgestaan. Ik denk dat onze jongeren wel voorbeelden weten. Hij is aan verschillende discipelen en volgelingen, andere volgelingen verschenen. Denk ook aan die hoofddoeken, die lagen keurig opgevouwen in het graf. En ja, verschillende malen heeft hij ook duidelijk gemaakt voor zijn lijden, sterven en opstanding, dat hij ook ten derde dagen zou opstaan. In tegenstelling tot zijn hemelvaart heeft niemand de opstanding zien gebeuren. Niemand kan er verslag van uitbrengen wat er gebeurd is in het graf waar de Heer Jezus lag met die verzegelde steen ervoor. Er kwam een aardbeving en de wachters die daarbij stonden, ze werden als doden, ze zijn gevlucht. Niemand heeft het meegemaakt hoe hij uit het graf kwam, hoe een engel die steen wegrolde en hij opstond uit de doden. De Heer Jezus stond op met een verheerlijkt lichaam. En daarmee verschijnt hij ook aan zijn discipelen. Gemeente, nu gaat het er in de eerste plaats niet om dat we alleen maar met ons verstand geloven in het feit dat de Heer Jezus is opgestaan. En ik zei het vanmorgen al, het is niet genoeg als we alleen maar geloven dat hij naar deze aarde gekomen is. Dat hij geboren is in Bethlehem. Het moet verder gaan. Het gaat om het geloof in de opgestane zelf. Wie is deze levende Christus? Of om het in de adventstijd te zeggen, wie is die komende en die geboren Christus voor u en voor jou? Wat betekent nu zijn opstanding voor mij heel persoonlijk? Want alleen de geloofsontmoeting met de persoon van Christus schenkt ons het juiste zicht op de opstanding van de gekruisigde. En die opgestane Christus, die openbaart zich nog steeds door zijn woord en geest. En geliefden, dan komt het werkelijk tot een ontmoeting met hem. En dan mogen we door het geloof gaan delen in het nut van zijn opstanding. Want daar gaat het in de catechismus over. Wat is het nut van de opstanding van Christus? Wat hebben we daar nu aan? Heel persoonlijk. En dan kunnen we als eerste zeggen, Christus is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Dat wordt als eerste genoemd. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Door zijn opstanding heeft Christus de dood overwonnen. Gemeente, dat is die dood die wij door onze moedwillige ongehoorzaamheid in de wereld hebben gebracht. Want in het paradijs klonk immers ten dagen, als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. En de mens heeft gegeten en moet sterven. De dood is het loon op de zonde. En wat kan het de mens benauwen? Straks draagt men mij ook naar het graf. Of hebt u daar nog nooit over nagedacht? Kan ze op je afkomen? Als iemand is overleden of als je staat bij een geopend graf. Straks, dan moet ik ook naar die plaats. Maar dan hoor ik Paulus roepen, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, plaatsbekledend, betrad hij het machtsgebied van dood en graf, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En toen was alles stil. Heeft de dood hem overwonnen? Nee, op de derde dag kon de dood hem niet langer vasthouden. Op Pasen schudde hij de kluisters van de dood van zich af en kwam hij als overwinnaar uit het graf tevoorschijn. God is tevreden met de betaling van de zonde. De straf is gedragen. De toorn van God is gestild. En daarom wekt de Vader zijn heilig kind uit het graf. Gemeente, Pasen is het amen op het verzoenend lijden en sterven van Christus. Het heeft al geklonken. Het is volbracht. Maar met Pasen zegt de Vader als het ware, inderdaad, het is volbracht. Er is volkomen betaald. Door zijn opstanding heeft hij de dood overwonnen, niet voor zichzelf, maar voor allen die zijn verschijning hebben lief gekregen en zullen lief krijgen. Als Christus voor u, voor jou gestorven is, dan hoeft u straks ten diepste niet meer te sterven. Dan is sterven ontslapen. We hebben het gehoord, een afsterving van de zonde en een doorgang naar het eeuwige leven. Allen die door het geloof in Christus ontslapen, die doen hier hun ogen dicht, om daarna te ontwaken in de eeuwige, in het eeuwige licht van de morgen, waarop geen avond meer volgt. De dood is dan een schaduw des doods. Een schaduw kan verschrikken, maar geen kwaad doen voor allen die in Christus sterven. De opstellers van de catechismus die zeggen, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven heeft, kon deelachtig maken. Met andere woorden, door zijn dood heeft Christus de gerechtigheid voor ons verworven. Wat is de gerechtigheid? Die gerechtigheid, en laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, dat is de rechte verhouding waarin een mens staat tot God. Dan is het weer goed tussen God en onze ziel. Het is de gehoorzaamheid aan God, zonder dat er op hem iets aan te merken valt. God schiep de mens in ware gerechtigheid. Maar door onze diepe val in het paradijs is die rechte verhouding scheef getrokken. Zo scheef dat wij niet meer rechtvaardig staan voor God, maar schuldig. En geliefden, als we daaraan ontdekt worden, dan doen we zoveel in ons vermogen ligt om aan Gods gerechtigheid te voldoen. Maar Luther is erachter gekomen en ieder mens die daarmee worstelt, komt erachter. Wie doet wat in zijn vermogen ligt om met God in het reine te komen, die stapelt zonde op zonde, want onze beste werken zijn een wegwerpelijk kleed, met zonde bevlekt. Maar nu heeft Christus door zijn dood de gerechtigheid verworven. Bij het open graf sprak de Vader als het ware, de verhouding die door de zonde was scheef getrokken, is nu weer recht. Alleen, die verworven gerechtigheid, die moet wel de onze worden. En dat gebeurt door het geloof. Zo maakt Christus die verworven gerechtigheid deelachtig. Gemeente, daarom moest Christus ook opstaan. Want een dode borg in het graf kan niet aangeroepen worden en kan ook niets uitdelen. Als Christus betaald had en hij was in het graf gebleven, ja, dan kon hij niets uitdelen. Dan had de dood nog het laatste woord gehad. Jonge vrienden, even voor jullie in het bijzonder. We noemen dat, en misschien hoor je dat wel eens in een preek, de toepassing van het heil. De catechismus noemt dat deelachtig maken. En dat is het werk van de opgestane Christus door zijn geest. Hij is niet alleen middelaar van verdiensten, dat wil zeggen, hij heeft niet alleen alles verworven wat we nodig hebben om met God verzoend te worden, maar hij is ook middelaar van toepassing. En zowel voor het een als voor het ander hebben we Christus nodig. Laat ik het nog iets eenvoudiger zeggen, omdat Christus is opgestaan. Kan hij door zijn geest die vergeving van zonden schenken, dat je daarin mag delen? Dat heil toegepast wordt aan je hart? Als Christus niet was opgestaan, dan zou hij die verworven gerechtigheid, die genade, die vergeving, of hoe we dat ook kunnen noemen, nooit hebben kunnen uitdelen. Dan zou de schuld wel betaald zijn. Maar dan ontvingen we er nooit de troost uit. Maar de kerk, allen die in hem geloven, die mogen zeggen: hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Hij deelt die gerechtigheid uit door zijn woord en geest. Via de prediking. Hij stelt zondaren in het bezit van het door hem verworven heil. Geliefden, als Christus nu alleen maar die zaligheid zou hebben verdiend en het aan ons zou hebben overgelaten om ons, ja, van die zaligheid te bedienen, dan gaan we nog voor eeuwig verloren. Hij biedt niet alleen zijn gerechtigheid aan, maar hij deelt het ook uit. En dat gaat verder. Zo krijgen we deel aan die verworven gerechtigheid. Zoals McChain het zegt, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En nu komt elke keer Christus, de levende Christus, in het gewaad van zijn woord, met al zijn schatten tot ons en zegt: zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Aan mij heb je genoeg. Gemeente, u bent daar toch niet onverschillig onder. Want dan is er geen plaats voor de reddende gerechtigheid van de Heere Jezus. Ik hoop dat u allen mag hongeren en dorsten naar de gerechtigheid die nu alleen in Christus te vinden is. En zalig hij of zij die ontdekt zijn aan die verbroken, die scheven verhouding met God, en hongert en dorst naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Geliefden, we mogen niet rusten voor we weten: ik ben Christus en al zijn weldaden deelachtig, uit genade alleen. En in de prediking van het evangelie brengt hij het allemaal mee, en door zijn geest past hij het toe aan het hart, zodat je in verwondering het mag belijden: hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ik zei het van de week nog tegen jonge mensen waar ik op bezoek was. Als je nu het geloof samenvat, dan is het: hij voor mij. Zo kort. En wat een wonder als je dat mag gaan geloven. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Christus is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking, maar ook tot onze heiligmaking. Dat is het tweede nut van Christus' opstanding. Ten andere worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Met Pasen wordt wel eens gezongen door de kinderen. Want nu de Heere is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Een leven in zijn heerlijkheid. De catechismus bedoelt hier een leven tot eer van hem. Door zijn opstandingskracht. Gemeente, we moeten de volgorde van rechtvaardigmaking en heiligmaking nooit omdraaien. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar de rechtvaardigmaking gaat voor de heiligmaking. Kijk, als mensen dat omdraaien, dan zeggen ze, ja, maar voordat de Heere in mijn leven kan gaan werken, moet ik toch eerst wel wat netter gaan leven, dominee. Want u moest dus weten hoe ik leef. Dat kan echt niet. Ik moet echt mijn leven gaan verbeteren. En als dat zo is, als ik geschikt ben, ja, dan kan de Heere ook in mijn leven gaan werken. Dus ze zeggen, we moeten eerst wat heiliger gaan leven naar Gods woord. En dan kan de Heere in ons werken. Nu vraagt de Heere sowieso om te leven naar zijn woord. Maar die heiligmaking die volgt op de rechtvaardigmaking. God rechtvaardigt goddeloos. En hij heiligt gerechtvaardigden in die volgorde. En dat betekent dat de heiligmaking van het begin tot het eind een gave van God is. De rechtvaardiging betekent de vergeving van de schuld, van de zonde. En de heiligmaking wil zeggen dat de smet van de zonde bestreden wordt. De schuld van de zonde moet eens, maar ook telkens weer dagelijks vergeven worden. En de aanklevende smet van de zonde moet dagelijks bestreden worden. Want de geneigdheid tot het verkeerde, de gerichtheid op het eigen ik, dat zelfgenoegzame, die gehele oude mens, die moet langzaam maar zeker ten onder gebracht worden. Kijk, de rechtvaardiging of schuldvergeving is volkomen, maar de heiligmaking aan deze zijde van het graf, gemeente, is ten dele. Want nooit zal iemand hier op aarde zo kunnen leven dat hij, ja, dat hij helemaal heilig, dat wil zeggen zonder zonde, voor God is. Nooit zullen we in deze bedeling de zondekracht overwinnen. Wij worden geen zuivere, zondeloze mensen, was het maar waar. Maar nu wekt Christus ons op door zijn kracht tot een nieuw leven voor hem. Het is de keerzijde van wat vorige keer in zondag 16 in antwoord 43 gezegd is over het nut uit het offer en de dood van Christus aan het kruis. Door zijn kracht wordt onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven. En ik heb toen de nadruk gelegd op het woordje wordt. Wordt. Onvoltooid tegenwoordige tijd. In Romeinen 6 vers 6 schrijft Paulus, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Wie oprecht in de Heere Jezus als de gekruisigde geloof deelt ook in het werk dat hij heeft verricht. En door het geloof krijgen we deel aan de kruisverdiensten van Christus. Wie in hem gelooft is met hem gekruisigd, gestorven en begraven. En door het geloof mag een kind van God weten en hoe langer hoe meer zeker weten dat hij of zij in Christus is, in hem geborgen, met hem gekruisigd. Gods woord leert dat Gods kinderen met Christus gekruisigd zijn. Maar niet minder wijst Paulus er in zijn brieven op dat zij hoe langer hoe meer met Christus gekruisigd worden, want het is een levenslang proces in het leven van degene die de Heere vrezen. Ondanks dat wij nog wel zondigen, dienen wij de zonde niet langer. Wij strijden hiertegen als het goed is. Maar de oude mens die nog zondigt, is volgens Paulus wel gekruisigd. Een van de opstellers van de catechismus, Ursinus, die zegt: door de opstanding wordt de dood krachtig. Want, zo vervolgt hij dan, Christus is niet alleen in zichzelf, maar ook in al zijn lidmaten gestorven en verrezen. Kijk, zo ziet de Heidelberger kruis en opstanding in het leven van het geloof gestalte krijgen. En zo wordt straks ook de bekering begrepen als de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Gemeente, we zeggen wel eens, die man of vrouw die kent een ander leven. En ik hoop dat het van u, van jou, van mij gezegd kan worden. Want een ander leven, dat is een nieuw leven. Dat kun je zien. Dat kan niet verborgen blijven. Dat merk je als het goed is aan alles. Mag ik eens wat kenmerken van dat nieuwe leven noemen? Je wordt dan een levende hoorder van het woord. Je luistert veel beter. Laat zei iemand tegen me: dominee, ik ben veel beter gaan luisteren. Voorheen zat ik mijn tijd een beetje uit. En zat ik vaak op een horloge te kijken, is het al bijna tijd. Maar nu vergeet ik de tijd. Want ik zit zo te luisteren. Een levende hoorder van het woord. Je wordt dan ook een levende bidder. Voorheen was het opzeggen van wat zinnen die je geleerd had, waarvan je dacht, dat moet ik ook aan de Heere bekendmaken in het gebed. Maar nu leeft dat veel meer. Het is veel intenser. Je krijgt andere levensgewoonten. Je doet bepaalde dingen niet meer. Je krijgt andere levensvrienden. Er zijn vrienden die zeggen: nou, als jij zo wilt leven, ja, dan moet je het maar bekijken. Daar kan ik eigenlijk niet goed mee omgaan. Maar je krijgt er andere vrienden voor terug die ook naar Gods woord willen leven. Je krijgt een ander levensdoel, opgewekt tot een nieuw leven. Hoe staat het hier in antwoord 45? Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Leven uit een nieuw beginsel. Leven uit Christus door zijn kracht. Hoe zou het anders kunnen? Het is niet zo dat de Heere iemand rechtvaardigt zijn zonde vergeeft en dan zegt, nu moet je het zelf maar doen. Nee, de Heere die zorgt ook voor die heiligmaking door zijn kracht. Want alleen is die overmacht van de zonde en gebreken te machtig. Alleen die ontkracht de bezettende macht van het kwaad. En dit beginsel is en blijft bovendien zolang de gelovigen in dit leven zijn nog klein. Er blijft nog zoveel zondige gebrekkigheid over. Zodat soms die vraag kan opkomen, is dat nieuwe leven er wel? Misschien vraag je dat wel eens. Is dat er nu wel? Als de tegenkrachten zo sterk zijn. De macht van de duivel. Gemeente, we moeten tot dat nieuwe leven opgewekt worden. Er staat in antwoord 45 niet. Ten andere zijn wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Er staat worden opgewekt. En wat is dat nodig in het leven des geloofs? Aan het begin, maar telkens weer opnieuw. Iedere dag moet er tegen de zonde gestreden worden. En wie zou het kunnen in eigen kracht? Niemand toch? Maar dat hoeft ook niet. Want door zijn kracht worden we opgewekt tot een nieuw leven. En kunnen we vruchten voortbrengen in het leven der heiligmaking. Denk maar aan het beeld van de wijnstok en de ranken. De kracht van de wijnstok werkt in de ranken. Omdat ze aan die wijnstok verbonden zijn, kunnen ze vruchten dragen. Als we uit eigen kracht een nieuw leven beginnen, dan loopt het op een mislukking uit. Het nieuwe leven groeit alleen in die dagelijkse levensgemeenschap met Christus. Hij zegt het ook, zonder mij kunt gij niets doen. Gemeente, met alle heiligheid streven in eigen kracht, daar weet de Heidelberger geen raad mee. Daar weet de Heidelberger totaal geen raad mee. Het geestelijk streven is sterven. Sterven aan mezelf. Hoe langer hoe meer aan eigen vruchteloosheid ontdekt worden. Bij Zacchaeus komt de vrucht van het nieuwe leven direct openbaar. Hij begeert terstond de helft van zijn goederen aan de armen te geven en te herstellen wat hij eerder door bedrog heeft ontvreemd. Gemeente, ik zei, rechtvaardigmaking en heiligmaking horen bij elkaar. Wie mag weten van de vergeving van zonde en schuld, kan zijn oude leventje niet voortzetten. Dan zegt de Heere, wees heilig, want ik ben heilig. En uit de dagelijkse vernieuwing van ons leven zal moeten blijken of we recht staan voor God. Christus is in de derde plaats opgestaan tot onze heerlijkmaking. Dat is het derde nut. De catechisme zegt ten derde, is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Ik was kort geleden op een begraafplaats. En toen kwam het zo naar me toe. Al die graven die je daar ziet. Ze zullen eenmaal opengaan. Eenmaal zullen al de graven geopend worden als Christus wederkomt. Eenmaal worden allen die in Christus geloven heerlijk gemaakt. Dat is verlost van de zonde en al hun gevolgen, verlost van de dood. Eenmaal zal ons lichaam weer opstaan. Zoals ik totaal verloren was naar lichaam en ziel, zo is de verlossing door Jezus Christus een totale verlossing naar lichaam en ziel. Gemeente, de opstanding van Christus is tot grote troost voor het geloofsleven. Troostvol voor de ziel en de verborgen omgang met de Heer. Maar het is ook troostvol voor ons als we denken aan het lichaam dat begraven wordt. Christus is opgewekt. En hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Hij is het hoofd dat opgewekt is met Pasen. En zijn leden volgen, allen die aan dat lichaam verbonden zijn, volgen op de jongste dag. Dan zal de aartsengel met de bazuin blazen en zullen de graven geopend worden. En de zielen van hen die gestorven zijn, zullen weer tezamen gevoegd worden met hun eigen lichaam, waarin zij zullen geleefd hebben. Lezen we in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Of de doden recent zijn begraven of al eeuwen geleden, dat maakt voor de Heere niet uit. Ook al is er niks meer van over. Een graf in de aarde of een zeemansgraf. Het maakt voor hem niet uit. Ook al is het lichaam verbrand en de as uitgestrooid. Ook al is een lichaam door de wilde beesten verslonden. Het maakt voor de Heere niet uit. Hij zal de doden opwekken. Dat kunnen we niet bevatten met ons verstand. Maar door het geloof in de opgestane Jezus hebben we daar een zeker bewijs van. Zou God niet machtig zijn om het lichaam dat tot stof vergaan is weer in het aanzijn te roepen? Gods geest zweefde bij de schepping, levend wekkend op de wateren. En God de Vader riep alles uit niets tot aanzijn. Zo zal de opwekking uit de doden even machtig en wonderlijk zijn. Job, in al zijn lijden en aanvechting, kon zeggen: want ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. De troost voor allen die de Heere vrezen is dus niet alleen dat zij na hun sterven van stonden aan met Christus hun hoofd verenigd zullen zijn. Hoe rijk dit ook is en hoezeer Paulus kon verlangen om ontbonden te zijn en met Christus te zijn, er is meer. Ook ons lichaam zal eenmaal met Christus zijn. Ons lichaam waarmee we gezondigd hebben. Ons lichaam waarin we zoveel kunnen lijden. Ons lichaam dat in het ouder worden langzaam maar zeker wordt afgebroken. Tot we de laatste adem uitblazen. Ons lichaam dat in de schoot der aarde wordt gelegd en tot stof zal vergaan. Datzelfde lichaam dat zal worden opgewekt. Wij geloven met de kerk van alle eeuwen de wederopstanding des vleeses. Christus is de eersteling van de oogst die komt. En zo zeker als hij is opgestaan, zo zeker volgt de hele oogst. Christus' opstanding is een bewijs, een zeker pand van onze zalige opstanding. Gemeente, ik leef en gij zult leven, sprak Christus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En het fundament daarvan is de opstanding van Christus. Niet onze wedergeboorte, niet onze heiliging, niet ons geloof. Dat is wel nodig om te delen in die zalige opstanding. Maar het fundament is de opstanding van Christus. Gemeend op de jongste dag. En die dag die kan morgen aanbreken. Of niet? Christus kan morgen terugkomen. En houd daar rekening mee. Iedere dag, dat doen we veel te weinig. Ook als we de Heere mogen kennen. Wie van ons zegt Maranatha, kom Heere Jezus, ja, kom haastig. We hopen dat het nog een tijd duurt, of niet? Iemand zegt, ja dominee, mijn kinderen, die kennen de Heere nog niet. En ik bid iedere dag dat ze de Heere mogen leren kennen, want als hij morgen terugkomt, dan zijn ze voor eeuwig verloren. Op de jongste dag, als de bazuin zou klinken, zullen alle graven geopend worden en alle lichamen opstaan. Maar het zal niet voor allen een zalige opstanding wezen. Want daar wil ik nog even tot slot de vinger bij leggen. Daar is hier sprake bij ten derde. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker onderpand, een zeker pand van onze zalige opstanding. Er is ook een rampzalige opstanding. En ik zeg het met alle huiver, de profeet Daniël laat een duidelijke waarschuwing horen dat er ook een opstanding zal zijn tot eeuwig afgrijzen. Voor al degenen die nooit hebben willen buigen voor Gods woord en zijn dienst. Voor koning Jezus, wie zijn bloed onrein acht. Wie onbekeerd sterft, zal ook opstaan. Maar niet tot de zaligheid, maar tot de rampzaligheid. Tot eeuwig afgrijzen. Verschrikkelijk. Geliefd, en wat voor opstanding zal het straks voor u, jou en mij zijn? Is er wel eens een moment dat je verlangt naar die dag, o Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen en uw aanschijn zien geprezen? Guido de Bre, die schrijft in zijn geloofsbelijdenis, daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen om ten volle te genieten van de belofte van God in Christus Jezus, onze Heer. Het lichaam van allen die in Christus ontslapen zijn, wordt gezaaid in verderfelijkheid, oneer, zwakheid. Maar het wordt opgewekt in onverderfelijkheid, heerlijkheid en kracht. In Gods woord wordt daar ook over gesproken. Hoe zullen die verheerlijkte lichamen er precies uitzien, denkt een jongere. Wel zoals de volle aar opbloeit uit de gestorven zaadkorrel, zo zal het verheerlijkte lichaam zich ontplooien in eeuwige schoonheid. En die aar die zat reeds in de korrel. In de kiem. Het is dus geen ander lichaam, maar hetzelfde lichaam, maar dan verheerlijkt. En het zal aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig wezen. Daar zal de zonde niet meer zijn. Geen ziekte, geen gebrek, geen lichamelijke of verstandelijke handicap zal daar zijn, maar alles zal volmaakt zijn. Als u, jij en ik daardoor genade mogen komen, dan zullen we het uitroepen. De helft is mij niet aangezegd. Gemeente, mogen we door een waar geloof al delen. In het nut, in de vruchten van Christus opstanding, rechtvaardigmaking, heiligmaking. O, dan wacht ons straks de heerlijkmaking. Omdat Hij is opgestaan. Jezus leeft en Jezus komt. Hij komt als rechter van levenden en doden. En dan gaat het maar om één ding. Of Christus onze gerechtigheid is. Of Hij onze zaligmaker, onze redder is. Is Hij dat? Niet straks, maar nu. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 73, het 12e vers. Psalm 73, 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Het 12e vers van Psalm 73.